Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Stilstaan is geen optie. Met Marco Maréchal. Dit is Smart Mobility.
Goedemiddag. Beetje aan het regenen. Dat is wel jammer. Alhoewel mijn auto er wel weer schoon van wordt. Zeker voor vrachtwagens. Waar deze uitzending ook over gaat. Dus ik heb heel erg opgepast onderweg vanuit Amsterdam naar Hilversum. Dat ik alle vrachtwagens netjes voorliet. Je weet het maar nooit of een van mijn twee studiogasten in die auto zaten. En je wil niet gelijk een hoop gedoe hebben. Aan het begin van de uitzending van was jij degene die mij niet voorliet. Logistiek en vrachtwagenvervoer. Dat is het thema waar we het over gaan hebben. Don de Jong en Klaas de Waard schuiven aan. Maar voordat ze zich uitgebreid gaan voorstellen. Zoals jullie een beetje gewend zijn van mij. Ga ik ze eerst even overvallen met een aantal actuele zaken. Niet zijnde politiek. En laat ik even beginnen bij jou, Klaas.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Je hebt een telefoon, zie ik. Dat is mooi. Hoeveel apps zitten erop?
Te veel.
Ik hoor je enthousiasme al erover. Hoe zou je het vinden dat alle apps door één app vervangen zouden worden met spraakbesturing?
Het zou een mogelijkheid zijn richting de toekomst. Maar misschien dat ik daarvoor te oud geworden ben. Maar je kinderen zou het fantastisch vinden.
Maar zou je er gebruik van maken of niet?
Ja, tuurlijk. Als het noodzakelijk is, maak je daar gebruik van. Dat is simpel.
Ja. Ja.
Dus het zou wel praktisch zijn.
Ja. Oké. Okay.
Dat is de app-wegblokkades. Nou, ja, kijken precies. Wat erop staat.
Nou, het is wel makkelijk, want ik kan je met één spraakbesturen gewoon alle apps aansturen. En heb je hetgene wat je nodig hebt. In plaats van dat je alles apart aan het aanklikken bent.
Nou vind ik wel zo dat, net als in auto's, alles wat zo met elektronica volgehangen, dat je ook heel veel storingen krijgt.
Ja.
En is dat dan altijd een verbetering?
Ja, nou dat stond er niet bij het artikel. Het artikel ging alleen maar in op het feit dat je één app kan hebben. Don, waar woon je eigenlijk?
Ik woon in de Achterhoek in Ulft.
Precies. En je hebt huis?
Een stukje in het oosten. Dat is ongeveer een uur en een kwartiertje hier vandaan.
Ja, dus je bent even onderweg geweest.
Ja, en ik had geen last van jou. Dus,
ja, super. Daar heb ik speciaal voor gezorgd. Ik heb vrachtwagen weggewezen. En je hebt een huis. Heb je wat aan de muur hangen?
Ja, ik heb heel veel aan de muur hangen.
Ook kunstschilderijen, posters?
Ik heb wel heel veel kunst aan de muur hangen. Ja. Daar ben ik wel een groot fan van.
Oké, hoe zou je het vinden om... Want er is iets nieuws op de markt. En dan moet ik het altijd weer even goed zeggen. Dat heet Ink Poster. En die werkt automatisch. Dus je kunt het tegen de muur aanhangen. Het is digitaal. Je kunt de afbeelding meesturen. En vervolgens maakt hij die poster helemaal na. Dus dan heb je iets voor aan de wand. En als je het zat bent na een dag of na een paar maanden. Dan kan je weer een nieuwe poster laten maken. Dus hij maakt hem zelf. Zou dat kopen?
Nee, dat zou ik niet kopen.
Nee?
Nee, ik ben meer van unieke kunstwerken. Waar een kunstenaar echt mee aan het werk is geweest.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk veel mooier.
Ja. Oké. Dus geen markt qua imposter bij Don. Dat is jammer. Ik heb ook trouwens niet opgezocht hoe duur het is. Maar ik vond het wel grappig. Ik denk van een stukje creativiteit. Iedere keer wel wat anders. Maar je hebt wel een mooi punt van als je zegt van joh. Een kunstenaar is een kunstenaar. Is een eenmalig werk. Dus dat is ook wel mooi. Klaas, stel jezelf even voor. Wie ben je? Wat doe je? Waar woon je? Waar bemoei je je allemaal mee? Vertel.
Nou, laat ik bij het begin even beginnen. Want mijn autobiografie is gemiddeld 3 uur. Dus dat laat ik me niet doen. Het is zo, ik zit nu 57 jaar in transport.
Ja.
Ik ben begonnen in de binnenscheepvaart.
Ja.
Toen ik 14 jaar was, was ik al matroosje, zoals dat heet. Mag je uitrekenen hoe oud dat ik ben. En toen ben ik gaan opklimmen. Ik heb ook ondertussen al die jaren gestudeerd. Rijnpatent, radarpatent, heel de zooi. En toen was ik 19 jaar, toen werd ik kapitein op een schip van 1000 ton met 2 man personeel. Dat heb ik 4 jaar gedaan. Toen vond ik niet dat mijn kinderen, want er kwamen kinderen, dat die ook op een internaat moesten, net zoals ik er gezeten heb. Toen ben ik aan de wal gegaan. Maar aan de wal staat met radarpatenten enzovoort. Je handen staan zo. Dus toen ben ik dus op een vrachtwagen gekomen, een transportbedrijf met 6 oude auto's. Want dat was overdag rijden en s'nachts sleutelen om de boel in de praat te houden. Dat bedrijf is gaan groeien, ik zelf ook. Want ik had toen al leidinggevende capaciteiten. Ik ben dus voorzitter personeel geworden. En dat was planner, hoofdplanner, bedrijfsleider. Plus als directeur van het bedrijf met 65 vrachtwagens en 2 vestigingen.
Ja, en waar was dat?
En dat was in een Zevenberg.
Oké. Okay.
En wat is daaruit voortgevloeid? Ik had toen, zag ik heel veel, zeg maar, chauffeurs. Dat noemden ze dus zelfstandige chauffeurs.
Ja.
Die heb ik toen een naam gegeven en dat was dus eigen rijder. En dat betekent dus zolang de eigenaar rijdt.
Ja.
En dat wordt nu nog de hele dag heel veel gebruikt. Ook in officiële stukken. Dus hier, ik heb ook wat toegevoegd aan de Nederlandse taal. Maar goed, in ieder geval. En dat is gaan groeien.
Ja.
En toen is dat bedrijf, dat is gestopt, want de oude eigenaar die overleed.
Ja.
Toen heb ik de Verren opgericht in 97 en 98 officieel geworden. En dat is nu de tweede grootste brancheorganisatie in Nederland voor het wegtransport. En we zijn aanwezig in 17 deel stuur, werk en klankbordgroepen. Tevens zit ik al sinds 2006 in de raad van, laat ik het maar bestuur noemen,
ja,
de NIWO. En ik ben uiteraard nog volledig betrokken op de ministeries bij alle besluitvormingen. Maar zeker zoals dat nu is in de laatste jaren vanaf 2007. En dat is bijvoorbeeld de kilometerheffing. 2017,
ja,
neem ik niet af.
Ja, ja.
Dat is de kilometerheffing. Nou, en daarin is alle besluitvorming. Die wordt daarin genomen door de EVO, de TLN en de VERN, dat ben ik dan zelf. In samenwerking met de minister. En de minister is de voorzitter van deze stuurgroep. Dat hebben we ook allemaal ondertekend.
Ja.
Want het gaat over heel veel geld.
Ja.
Dus ja, doen, maar om daar niet te ver en diep op in te gaan. Want daar zijn hele beleidsstukken zo. Oh.
Ja. Ik zit je aanwijzen. Ja. Hele pakken papier.
De mensen kunnen het niet zien, maar reken maar 80 centimeter.
Kom zo even op de huidige situatie. Hoe gaat het? Don, zou je jezelf willen voorstellen?
Ja, dat wil ik wel, Maaike. Mijn naam is Don de Jong. Ik ben eigenlijk opgegroeid in transport. Mijn vader was internationaal chauffeur. Mijn oom had een transportbedrijf in Maarsen. Dat heet Internationaal Transportbedrijf Hoek Maarsen. Dat bedrijf is opgegaan in transmission. En ja, eigenlijk vanaf kleins af aan heel erg geïnteresseerd in met name logistiek en wegtransport. Eigen ondernemingen gehad in de logistiek. En nog steeds actief ook in de logistiek met mijn softwarebedrijf. Waarin wij op basis van OTM, dat is Open Trip Model,
yeah,
zorgen dat er een goede manier is van data-infrastructuur. Klaas en ik zijn elkaar ongeveer 2,5 jaar geleden tegengekomen. En toen hebben we eigenlijk wat visies met elkaar doorgenomen en die sluiten wel heel erg aan.
Yeah.
En dus heb ik eigenlijk besloten in samenspraak met Klaas om ja, eigenlijk een onderdeel uit te gaan maken binnen de VERN.
Ja, leuk. Maar dus zelfstandig ondernemer?
Ik ben wel zelfstandig ondernemer.
Ja, ja, precies. Maar wat voor projecten heb je dan op het gebied van software? Kun je een voorbeeld noemen? Wat moet ik aan denken?
Ja, we doen verschillende dingen. We hebben een softwareontwikkelbedrijf.
Ja.
En daarvoor maken wij heel veel. Bouwen wij teams voor compliance clubs. Dat kan een bank zijn. Dat kan ook een investeringsmaatschappij zijn. We doen veel voor marketingbedrijven. Dus
ja,
daar, die helpen wij, laat maar zeggen, met ondersteuning. Ja, dat gaat eigenlijk heel breed. We hebben zelf een product. Dat product heet Transportual. En dat is een, eigenlijk een ecosysteem voor de logistiek. Waarbij het gaat voornamelijk om het gemakkelijk communiceren met elkaar.
Ja.
Dat is wel een van de belangrijkste activiteiten die we doen binnen het softwarebedrijf.
Ja, ja, precies. Want je zit ook internationaal, toch?
We zitten ook internationaal. We hebben ondernemingen in Roemenië, Polen, Pakistan en Nederland. En daarnaast ben ik impact-investeerder. Ik heb een bedrijf opgericht dat heet Ecobal. Dat is eigenlijk een club waarin wij kleine 160 hectare bos over Europa hebben.
Oké. Okay.
En die gebruiken we eigenlijk, die bossen, om CO2 op te slaan.
Ja.
Dat, je moet altijd kleine dingetjes zelf doen.
Ja, precies.
Dat hebben we gedaan.
Ja, ja, leuk. Fijn, welkom. Waarom zitten we hier bij elkaar eigenlijk, Klaas? Jullie hebben een transitieplan geschreven, even de huidige situatie. Hoe ziet het er op dit moment uit?
De transitie die wordt natuurlijk hevig beleden door mensen die er grotendeels geen verstand van hebben. Dus dat scheelt. Dat is weer een kracht.
Ja, nee, precies.
Krachtige opmerking.
Maak voor je hartstikke mooi uitzending.
Ja. Maar het komt kijk, we hebben één transitie hebben achter de rug.
Ja.
En dat was in 3 jaar tijd gerealiseerd. En dat was van kolen en de diesel.
Ja.
Dus dat ging vrij snel.
Ja. Stap 1.
Maar dit zal tussen de 20 en de 30 jaar gaan kosten.
Ja.
Om dus van diesel naar elektrisch toe te gaan.
Ja.
Want Nederland en de wereld is er zeg maar helemaal niet klaar voor.
Mm-hmm.
En wat natuurlijk ook het grote punt is. Is veel te duur.
Mm-hmm.
Want wij zitten met 10.300 kleine transportbedrijven in Nederland.
Ja.
Die dit gewoon botweg niet kunnen financieren. Omdat de banken en de leasemaatschappijen hierin niet meegaan.
Nee,
nou wordt er een deel gefinancierd.
Even wachten, Klaas. Wat kunnen ze niet financieren? Even voor de context dat mensen dit snappen.
Nou, normaal moet je zo rekenen. Kost een dieselvrachtwagen tussen de 120 en 130.000 euro.
Ja, om te elektrificeren voor
en elektrificeren accu's. Kost het 400.000 euro.
Oké. Okay.
Dat is even iets anders. En als je dus een verdubbelde waterstof wil hebben, dan ben je 750.000 euro per vrachtwagen kwijt.
Ja, want dat is de toekomst.
Ja, maar dat is natuurlijk totaal onbetaalbaar voor het midden- en kleinbedrijf.
Ja, dat snap ik.
Maar ook voor de opdrachtgevers enzovoort, die dus de vrachtprijzen dermate hoog voor de kiezer krijgen.
Ja.
En dit weer moeten doorberekenen aan de consument. Want uiteindelijk betaalt de consument. Dat is natuurlijk een veel te dure grap om dat te gaan doen.
Ja.
Dus wat te zeggen heb ik dus ook heel duidelijk gesteld en overal naar voren toegebracht. Momenteel is de tendens onder de kleine transportbedrijven. Ze worden niet overgenomen door zeg maar, het familiebedrijf of de zoons of enzovoorts.
Ja.
Nee, de ouderen die zeggen van, en de gemiddelde leeftijd is 53 jaar.
Ja.
Die zeggen van, ik rij mijn dieselvrachtwagentje af en dan stoppen we ermee.
Oké. Okay.
Maar je moet gerust van mij aannemen. Als dus al die transportbedrijven er op een gegeven moment mee stoppen, dan kan deze studio ook niet meer bestaan.
Nee.
Want letterlijk alles, onze kleding die we aan hebben en noem maar op, heeft in een vrachtwagen gezeten.
Ja.
Laat staan alle voedsel. Dus de toekomst voor de transportsector vanwege de vergroening, die ziet er niet goed uit. Nou, Don en ik die werken er ontzettend hard aan om daar een oplossing voor te vinden. Maar de wet en regelgeving, die laat dat nog niet 100% toe. Maar we krijgen steeds meer voet aan de grond om dus daadwerkelijk te laten zien dat wensdenken geen realisme is.
Nee.
Dat is net zoals in de binnensteden, het is allemaal prachtig. Maar ik zal u een voorbeeld geven. Als je dus al die vrachtwagens hebt, zeg maar dat je een bedrijf hebt met 200 vrachtwagens en dan praat je over een grote transporteur.
Ja.
En die heeft dan al die kosten, want het is niet alleen nog de aankoop van de vrachtwagen, maar de goedkoopste laadpaal is 18.000 euro.
Ja.
En wil je een snelle laadpaal, kost die 80.000 euro.
Ja.
Wie kan dat als bedrijf zijn opbrengen? Want je moet alles doorbelasten.
Hmm.
Uiteindelijk opdrachtgever, consument.
Uiteindelijk betalen wij je toch? Als consument.
Tuurlijk. Nou, en de consument die heeft al genoeg voor zijn kiezen ten aanzien van de stijging van de belastingen enzovoort. Als dit er nog eens extra bovenop komt vanwege de groene gedachte. En als het nou echt is, dat zegt de groene gedachte, dat maakt het schoon.
Ja.
Dan zeg ik nee.
Oké, waarom niet?
Want wij hebben dus overal hebben we dus zeg maar de milieuzones gehad in de binnensteden.
Ja, klopt. En er wordt strenger op geoordeeld, zag ik.
Ja, en nu is het Amsterdam. Dus echt emissievrije zones. Mm-hmm. Dat is iets anders. En toen mochten we dus alleen nog maar met Euro 6 motoren mochten we de binnensteden binnenkomen. Geef ik één voorbeeld, Rotterdam. Pak nog niet eens de ergste Amsterdam, dat doe ik nog niet eens. Maar Rotterdam. Dan heb je natuurlijk de nieuwe waterweg, die gaat dwars door de stad heen. Dat is dus met binnenvaartschepen, ik heb daar verstand van.
Mm-hmm.
Dat kost ongeveer tussen de 300 en de 400 liter diesel per uur.
Ja.
Die motoren zijn niet schoon. Nou, dan hebben we dus de ring om Rotterdam. Heel de ring om Rotterdam, 3, 4 tot en met 8 baans toe.
Ja.
Vol met verkeer.
Mm-hmm.
Dan hebben we alle, zeg maar, industrieterreinen in Rotterdam zelf.
Ja.
Dan hebben we nog 65 kilometer Europoort.
Mm-hmm.
Met ongelooflijk veel bedrijven. Dan hebben we de Noordzee nog. Dat is de drugsbevaren route ter wereld.
Ja.
Die schepen gebruiken zo'n 6000 liter per uur aan diesel. Dan hebben we nog over de 100 elektriciteitscentrales, zover dat mij bekend is, aan de kust van Engeland staan. Mm-hmm. Waarom staan die daar? Omdat de wind meestal zuidwest is.
Ja.
En dan gaan we zeggen, die enkele bestelbus, een vrachtwagen in Rotterdam,
mm-hmm,
die zou de lucht schoonmaken. Door alle autoverkeer gewoon door kan blijven gaan.
Ja.
Ze hebben dus een meting gedaan van 10 jaar geleden. En toen kwamen we dus uit. Hé, jongens, hebben we wel enorm geïnvesteerd. Allemaal Euro 6 motoren. En hoeveel procent is nou de lucht schoner geworden in Rotterdam? 0%.
Ja.
Als ik zeg, die emissievrije zones die we nu doen, waar ontzaggelijk veel bedrijven op gigantische kosten gejaagd worden. En over 10 jaar gaan we weten, wat is het beter geworden? 0%. Ja, zei ze van de gemeenteraad tegen mij, heb je daar een oplossing? Ik zei, ja. Welke dan? De wind afschaffen, zei ik. Want alles waait over de stad, hè? En de wind moet je afschaffen. Ik zei, dan win je. Nu niet.
Nee.
Dus op dat moment kan ik dus zeggen, dat is alle emissievrije zones die we kennen binnen Nederland. Het klinkt zo mooi op papier.
Ja.
Maar het realisme en de realiteit is een heel ander verhaal.
Ja, herken je dit, Dom?
Nou, het is geen marktgedreven transitie die we nu doen.
Okay.
Dus wat Klaas zei, die transitie tussen kolen en diesel, dat was een ondernemerstransitie.
Ja.
Eenvoudiger, makkelijker, efficiënter. Wat we nu aan het doen zijn, is een overheidsgerelateerde transitie.
Okay.
En die maakt het wat complexer.
Ja.
Dus ik denk dat als we daarna gaan kijken, dat dat allemaal wel mogelijk is. We hebben daar ook wel plannetjes voor gemaakt.
Ja.
Maar ik denk dat als het vanuit de markt had moeten komen, dat dit nooit op deze manier had gegaan, zeg maar.
Nee. Nee.
Had het misschien bij personenauto's wel heel goed gewerkt.
Ja.
Want volgens mij zijn we ooit begonnen met elektrische auto's. Ja. Dat was eigenlijk nog voordat de eerste brandstof aangedreven auto er was.
Klopt.
Dus ja, dat is...
Ja, maar hoeveel accu's hebben we nodig in een vrachtwagen dan om het elektrisch te kunnen opladen?
Ja, dat is, per merk is dat weer anders. Ja. Gemiddeld zitten er 5 batterijen in van rond de 96 kilowatt in een elektrische vrachtwagen.
Ja.
Dus daar moet behoorlijk wat grond voor verzet worden om daar de basismaterialen bij elkaar te krijgen.
Ja, ja, precies. Per vrachtwagen. Ja.
Een punt is ook nog, na 5-6 jaar, nou we zeggen 7 jaar, maar een vrachtwagen die behoort veel kilometers te maken. Kilometers is opbrengst, is geld. Nou, na 5-6 jaar intensief gebruik van die accu's, hoeveel zijn ze dan nog waard?
Ja.
Is dan de volgende die hem koopt, wil die dan 150.000 euro neerleggen voor nieuwe accu's op een reeds gebruikte auto, die dus ook met zijn assen en noem maar op, ook allemaal gesleten heeft in al die jaren? Dus hoeveel zijn die nog waard? Als ik naar de personenauto's kijk, die gaan aan massa grens over.
Ja.
Elektrische personenauto's, maar er is wel allemaal subsidie opgegeven.
Ja.
Dus die gaan met de subsidie hup het land uit.
Ja.
Is dat dan de weg? Ik denk het niet.
Ja, je hebt tegenwoordig ook accu-dokters, hè? Die kunnen accu tweede leven nog geven. Dan duurt dat nog 1, 2, 3 jaar extra voor een accu-leven. Don, die geeft net aan van het is een overheidsinput. Is er reden waarom dit gebeurt? Dat is de reden waarom dit ingezet wordt. Ja, pas hadden we hier geen gesprek gehad. Dus de overheid zet het dus nu in. Wat mis je dan nu?
Wat wij dus missen is visie.
Oké.
Kijk, je moet dus zo zeggen, van er moet een veel geleidelijker invoering komen van het elektriciteit.
Ja.
Nu wordt er te veel gedwongen vanuit de overheid. Die denken van, hey jongens, als wij dus met de duim erbovenop zitten, we dwingen die ondernemers en dan komt het allemaal vanzelf goed.
Ja.
Nou, in dit geval is dat niet zo. Want de ondernemers kunnen het gewoon botweg niet financieren. Krijgen de banken niet mee. Krijgen de leasemaatschappijen niet mee. En wat natuurlijk ook een groot probleem is, ook vanuit het internationale gezien.
Ja.
Van hoeveel vrachtprijs krijgen we erbij bij de verlader, zeker opdrachtgever, om dit geheel te kunnen betalen?
Ja.
Niet dus.
Nee.
Dus die gaan dat niet extra betalen. Gaan we even kijken naar het buitenland, van het oosten van Europa, waar dus donnerspecialist in is.
Ja.
Veel meer nog dan ik.
Ja.
En Girteca, die heeft bijvoorbeeld, dat is een heel groot transportbedrijf in het oosten van Europa, die heeft 2000 diesels gekocht.
Ja.
Nou, daar hebben we dus met die vrachtwagens uit het oosten hebben veel goedkopere chauffeurs op de bok zitten. Ten tweede, de vrachtwagen is natuurlijk ook, omdat die diesel is, veel goedkoper. Kan zich ook veel beter en makkelijker aanbieden aan de Nederlandse verladers en opdrachtgevers.
Ja.
Nou moet je even in de schoenen gaan staan van de verlader opdrachtgever.
Ja.
Als jij zeg een miljoen transportkosten per jaar hebt. En jij kan dus besparen dat je 9 ton transportkosten hebt.
Ja.
Door inschakelen van een certeker, maar ze zijn er zoveel.
Ja.
Of je gaat 1,3 miljoen transportkosten krijgen omdat je alles geëlektrificeerd bent. Dan kun je wel zeggen, hi-ha, ho, we zijn groen.
Ja.
Maar uiteindelijk onderaan de rekening bepaalt wie er dat de vrachten en de lading krijgt.
Ja.
Dat is al bewezen sinds 2006, toen wij dus toetraden tot de EU, met 10 landen uit het oosten vandaan.
Ja.
Door de goedkope chauffeurs. Wij hadden toen 27% in handen van het internationaal goederenvervoer. Dat is nu teruggelopen tussen de 2-3%. En de Rabobank die heeft in zijn sectorrapport gesteld.
Ja.
Over 10 jaar is ongeveer 3/4 van de Nederlandse transportbedrijven. En dan praat ik over de grote transportbedrijven.
Ja.
Van de 100 of 200 vrachtwagens plus. Die zal in handen zijn van buitenlandse investeerders.
Mm-hmm.
En die gaan dan bepalen.
Ja.
Want wie transport in zijn portefeuille heeft, die bepaalt wat er gebeurt in Nederland.
Ja.
Want anders krijg jij geen goederen, nou, dan wil je wel ja zeggen.
Ja.
Nou, dat is dus met de kleine transportbedrijven, die zijn dan al verdwenen. 10.300 transportbedrijven, weg ermee. Nou, dan hebben ze wel het punt bereikt, die zijn dan hartstikke groen.
Ja.
Ja, ze rijden niet meer.
Nee.
Dus dat is niet zo moeilijk.
Nee.
Nou, en dat allemaal. En ik word natuurlijk als een luis in de pels gezien. Want ik ben natuurlijk een enorme praktijkman. Buiten dat natuurlijk het theoretische gedeelte mij ook zeer bekend is.
Ja.
Ze zeggen ook van de ondernemers zeggen. Van ja, en hoe nu verder in de toekomst?
Ja.
Nou, en dat hebben we dus ook verder uitontwikkeld. En daarin is ook de overheid bij betrokken. Dat de verdiensten omlaag gaan. De kilometerprijs niet omhoog gaan. En dat er dus ruimte komt. En Don en ik die zijn er volop mee bezig.
Ja.
Dat er dus ruimte komt voor deze transportbedrijven. Om mee te gaan in de groene denken. En dan krijgen ze weer 4 letters terug.
Mm-hmm.
Dat is H-O-O-P. En dat is hoop.
Ja, dat is altijd goed.
Juist. En als ze er weer hoop in hebben, dan willen ze weer investeren.
Ja.
Dan willen ze weer verder gaan. Dan willen de zoons het bedrijven weer overnemen enzovoort. En nu staat er in het rapport alleen maar, we moeten groen worden.
Nou, ja.
Het is maar groen voor de ogen, dat laat ik je eerlijk
zeggen. Soms rood, volgens mij, als een rode lamp op een stier. Tom, hoe zit het internationaal een beetje? Je zit natuurlijk ook, in, dat vertelde je net, in het Oostblok. Hoe kijken zij daar tegenaan? In Pakistan? Af en toe nou ook wel eens
Pakistan
een beetje
kijkt er,
innovatief zijn, af en toe. Misschien nu niet.
Ja, ja, ze, nou ja, nee, niet, nog niet heel erg.
Nee.
In Pakistan is het... wordt nog heel veel gebruik gemaakt van brommetjes voor het verkeer.
Ja.
Nou, die zijn niet echt zuinig. Ik ben wel op een beurs geweest een paar maanden geleden, de HEMS. En daar stond een Pakistaanse ondernemer met elektrische brommers. En dat was wel heel goed om te zien.
Ja.
En ik ben in gesprek met die man. En die gaat wel kijken of die ook V2G op zijn brommetjes kan maken.
Ja.
Dus dat is wel interessant.
Ja, precies. Dat is wel grappig. En het oosten van het land? Dus echt Oost-Europa?
Oosten van Europa. Dus laat me zeggen, ja, Polen is vol ingezet op LNG en bio-LNG.
Ja.
En in Roemenië is het echt nog wel diesel op dit moment wat grotendeels de klok slaat. En dat zijn eigenlijk de markten waar ik mijn eigen weetje in kan.
Ja, precies.
Kan vertrekken.
Ja. Dus het denken is al wel ingezet. Dat is al wel wat je zegt erover. Bij andere landen ook.
Nee, zeker. Het denken is absoluut ingezet. En ik denk ook dat het uiteindelijk misschien wel een goede weg is. Maar het probleem is dat er een groot verschil zit tussen nu geld verdienen en over een paar jaar geld verdienen.
Ja.
Dus wat hebben wij onder andere voorgesteld samen met Klaas in het expertisehuis logistiek. Is om te gaan kijken of wij een soort van vehicle-to-grid solution kunnen maken. Waarbij vrachtwagens die stilstaan eigenlijk betaald gaan worden door de netbeheerder.
Mm-hmm.
En als ze elektrisch zijn,
precies.
Die dan gebruikt gaan worden als een batterij.
Ja.
Zeg maar. Want één vrachtwagen met 550 kilowatt doet bijna hetzelfde als een batterijcontainer met 1 megawatt.
Ja.
En voor een batterijcontainer, als je die neerzet op een evenement, dan betaal je daar gewoon behoorlijk voor op de dag. Ja, waarom zou dan die vrachtwagen
kun je een vrachtwagen neerzetten. Ja. In principe.
Ja, dat wij denken dat dat wel een oplossing zou kunnen zijn. En als je daarmee het verschil in de investering zou kunnen dekken.
Ja.
Ja, dan kan ook de transitie door kleine transporteurs gemaakt worden.
Ja, ja precies. Je krijgt andere soorten businessmodellen met elkaar. Ja.
Ja, maar dan moet die overheid wel ook verantwoordelijkheid nemen. Dus dan zal die op een gegeven moment moeten zeggen van. Nou ja, oké, mensen luister, we willen graag dat jullie vergroenen. We willen nog graag dat het naar het elektrisch vervoer gaat.
Ja.
Ja, prima. Maar dan moeten ze ook zeggen van, laat me zeggen, als jij ergens noodstroom nodig hebt, zorg dan dat je er een vrachtwagen naast hebt staan.
Ja, maar dat vind ik dan toch interessant. Sorry dat ik dan ook even een luis in de pels ga worden. Maar jullie zitten zelf aan tafel bij het ministerie en bij de minister. Regel dat, Klaas. Zo ingewikkeld is het toch allemaal niet? Je zit aan tafel.
Kijk, we leven in Nederland.
Hij is voorzitter, hij is bestuurder.
Ja, dat weet ik, maar we leven in Nederland.
Ja.
En wij leven dus, als we dus een regering willen vormen, moeten we consensus hebben met vele partijen.
Ja.
Nou, in de transportsector is dat ook zo.
Ja.
En de overheid is ook een van die partijen met uiteindelijk een beslissende stem.
Ja.
We hebben het ook diverse keren opgegooid.
Ja.
Alleen dan wordt er binnen de overheid verwezen naar andere clubjes binnen diezelfde overheid. Dus het is niet zo dat je met één partij zaken kan doen.
Nee.
Dus dan moet je heel veel verschillende overheidsinstanties erbij gaan trekken.
Ja.
En dat is nog niet gelukt.
Nee, maar dan regel je dat toch? Dat, ik zelf voor de overheid. Dus dan zeg je, ja, maar je moet die. Dat is stakeholders management, dat is heel goed. Dus dan betrek je die clubs erbij waarvan ze zeggen dat je die erbij moet betrekken, jongens.
Maar
nou kom
is
op.
Het iets te eenvoudig.
Oh.
Want als ik dus even ga kijken, ik geef je een cijfer. Mag je daarover nadenken?
Ja, ik...
46% van de transportbedrijven, oftewel de vrachtwagens, rijdt leeg.
Ja.
Dat is hoog.
Dat is hoog. Ja.
En waarom is dat zo? Even heel kort uitgelegd. Een vrachtwagen vertrekt uit Rotterdam, die slaaien van Venlo en omgeving. En nou, hij heeft gelost. Als ik hem vraag aan die transporteur hoeveel teruglaten adressen ken jij in Venlo, kom ik tot nou misschien 3.
Ja.
Weet je hoeveel er zitten aan teruglaten adressen daar? 5000. Maar die kennen we niet.
Nee.
Dus wat gebeurt er? Vrachtwagens gaan leeg het Venlo weg als ze gelost hebben.
Ja.
En dan wordt er gebeld en gaan vrachtwagens leeg naar Venlo toe om te laaien.
Ja.
Nou, een beetje zonde, hè? Dus we zijn er volop mee bezig, ook met de Universiteit Twente, professor Sebastiaan Piest, de hogescholen Arnhem-Nijmegen, de Breda University en nog veel meer. Zijn we er allemaal mee bezig, zodoende dat we dus op AI een systeem ontwikkelen.
Yeah.
Als die weggaat uit Rotterdam, dat alles bekend is in Venlo, dat noemen wij dus een laadhub, zeg maar.
Ja.
En dat die dus uit gaat zoeken, dus en zo en zo en zo. Waar kan die dan weer terugladen?
Ja.
Nou, als jij dus een betaalde vracht hebt heen en een betaalde vracht terug, volgens een bepaald systeem, want er zitten nog vele haken en ogen aan.
Ja.
Volgens een bepaald systeem. En als je dan heen en weer kunt rijden, dan heb je een dubbel betaalde vracht. En dan kun jij ook in samenwerking met de VG2-concept, wat je ook Don net uitgelegd hebt, dan verdient die voldoende dat de banken en de leasemaatschappijen meegaan, dat ook de kleinere transporteurs mee kunnen in de elektrificering van het wagenpark. Daarbuiten hebben we natuurlijk nog de biobrandstoffen, de HVO100 enzovoort, die we dus ook hebben. Maar de overheid die heeft niet goed ingespeeld, ondanks alle verzoeken die we gedaan hebben.
Mm-hmm.
Hebben we niet goed ingespeeld bijvoorbeeld op de Europoort.
Yeah.
2 biofabrieken die gaan verdwijnen, want de elektriciteit die we niet hebben, om dat allemaal te maken, is te hoog en te duur.
Yeah.
Die gaan nu produceren in het buitenland.
Ja. Yeah.
Is natuurlijk niet goed.
Dat is onhandig.
De waterstoffabriek die in Rotterdam ze komen. Ook niet hetzelfde laken en pak. De Esso en de Shell die gaan ook verdwijnen uit Nederland vandaan. Zelfde reden. Is dat nou de weg die wij moeten hebben richting de toekomst? 1 ding hebben ze gelijk. Het is wel lekker schoon. Het verdient alleen nog helemaal niks meer. Maar
nee.
Het is wel lekker schoon als je alles stilzet.
Ja.
Dus daar zijn we dus volop mee bezig. Om daar een bepaalde ratio te vinden met de handen op elkaar.
Mm.
Want er zijn nu eenmaal een veel partijenstelsel in Nederland. Je moet altijd consensus zien te vinden. Nou, in dit geval lukt dat dus heel aardig. Want 1 ding is natuurlijk erg belangrijk. Je ontkomt er niet aan.
Nee.
Je kunt zeggen, ik wil niet. Het alles moet 100% groen.
Ja.
Je ontkomt er gewoon badweg niet aan.
Nee.
We moeten met alternatieven gaan werken. Want ik ben het met iedereen eens. Onze kinderen en kleinkinderen moeten ook een schone wereld hebben.
Zeker.
Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar de manier waar we daar naartoe gaan, dat op vele wegen.
Ja.
Want we hebben 17 deelsectoren.
Mm-hmm.
En wat bedoel ik daarmee? We hebben een deelsector in de ADR, dat is dus de gevaarlijke stoffen.
Ja.
Mag het trouwens helemaal niet elektrisch rijden.
Mm-hmm.
Ontploffend.
Nee.
Dan hebben we natuurlijk bloemenvervoer, we hebben natuurlijk gekoeld vervoer, we hebben diepvriesvervoer, we hebben gewoon stukgoed, we hebben fijnmazige distributie en zo gaat het maar door.
Ja.
En daar moet dus allemaal in geregeld worden en die moeten allemaal bij elkaar gebracht worden. En dat kan allemaal ook. Daarvoor zijn de universiteiten er ook bij betrokken. Ondernemers zijn erbij betrokken. Wij, de organisaties, zijn erbij betrokken. Om dus dit te realiseren richting de toekomst. Dan zou er helemaal niks meer over.
Nee.
Want het is een bekend gegeven, zonder transport geen economie.
Nee, dat is heel helder en duidelijk. Ja. Ik heb even een muzieknummertje nodig, denk ik. Want ik moet even nadenken over de woorden van Don, dat ik iets te enthousiast en te hoog over dingen voorstel. Maar ik ga nog eventjes wel even kijken of de jongens even mee kan helpen met mijn denkproces. Misschien helpt het. En we gaan natuurlijk de toekomst in die waanzinnig gaat worden. Want Klaas heeft allerlei goede ideeën over elektrificeren van logistieke kleine wagentjes in de binnenstad. En hubs aan de buitenkant van de ring. Dat we toch op een andere manier naar transport kunnen kijken. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
We hebben het over elektrificering van vrachtwagens, logistiek. Van nu en in de nabije toekomst. We gaan een heel klein beetje door naar de nabije toekomst. Don en Klaas zijn aangeschoven om daar... Ze zijn gewoon ook ervaringsmannen, gewoon eigen zaken gehad bij eigen vrachtwagens. We zitten ondertussen ook wel bij de minister en het ministerie aan tafel om te praten over hoe gaan we dat nu met elkaar doen, zeg maar, met elkaar nu en in de nabije toekomst. Ze hebben ook een transitieplan daarover opgeschreven, dus dat is fijn. Maar Don, misschien kun je nog even herhalen, want we hadden toen net tijdens de muzieknummer zei een aantal interessante dingen van een vrachtwagenbedrijf die hier in de buurt zit, die ook allerlei verschillende businessmodellen heeft. Vertel.
Ja, je hebt in Nederland echt wel een aantal succesvolle transportbedrijven die 90% elektrisch zijn.
Ja.
Je hebt onder andere bedrijf van de Rooi, zit in het Gooi. Die hebben echt een hele mooie systematiek. Die hebben zonnecellen op het dak, accu's, opslaatsystemen, allemaal zelf in eigen beheer. Ja, en die kunnen echt wel elektrisch opereren. Dat kunnen ze omdat hun werkgebied, laat maar zeggen, binnen Nederland allemaal binnen actieradius is van de capaciteit van die auto's.
Ja.
Dus dat is fijn. En dat bedrijf heeft een bepaalde schaalgrootte, heeft er goed over nagedacht. Ja, dan zijn er echt wel dingen mogelijk. Alleen voor onze leden is dat ondoenlijk. Die rijden kriskras door Nederland heen. Die hebben geen homebase over het algemeen. Mm-hmm. Waar je faciliteit zou kunnen bouwen. Dus dan moeten ze onderweg gaan laden. En laten we zeggen, thuis kost je energie 25 tot 30 cent per kilowatt. En onderweg kost 65 tot 70.
Ja.
Je hebt 1,5 kilowatt per kilometer nodig.
Ja.
Ja, dan als je dat gaat terugrekenen ten opzichte van een dieselvrachtwagen, waarbij je ongeveer 45 cent per kilometer nodig hebt.
Ja.
Ja, dat rekent zich helemaal niet.
Nee.
Dus wat wij hebben neergelegd eigenlijk binnen Expertisehuis Logistiek en ook bij de overheid. En Klaas en ik hebben ook binnenkort een afspraak op het ministerie. Dat gaat dan over digitaliseren. Je kan niet alles tegelijk doen, zeg maar het digitaliseren is ook wel een belangrijk onderdeel. Maar wat wij hebben neergelegd is een plan voor vehicle to grid.
Ja.
Waarbij die vrachtwagen eigenlijk een soortement van mobiele opslagbatterij gaat worden.
Ja.
En laat me zeggen, als je nu een festival hebt en je wil het groen doen, dan zetten mensen daar een container neer met 1 megawatt energie.
Ja.
En die wordt aangesloten en die kan je gebruiken. Terwijl als je 2 vrachtwagens neerzet, je dezelfde capaciteit hebt in basis. En dat is onbenutte mogelijkheden, die waar we op dit moment ook niks mee doen. En waar ook zeg maar de OEM's, dus de vrachtwagenleveranciers, nog geen focus op hebben.
Nee.
Die halen gewoon hun batterijen bij die batterijfabriek. En die batterijfabriek heeft ook maar 1 doel. Die wil zoveel mogelijk batterijen maken.
Ja.
Ja, dus of die ze nou in een container zetten of onder een vrachtwagen hangt. Ja, ik denk dat hij ze liever allebei doet.
Ja.
Dus daar is wat sturing voor nodig. En ook dan kunnen we wel stappen gaan maken.
Ja.
Ja. Dus wij zijn niet per se tegen elektrisch vervoer. Maar wat wij wel zien is dat het op dit moment kostentechnisch voor met name onze leden gewoon ondoenlijk is. Het is gewoon niet te doen, transitie.
En komt het omdat het een beetje, zoals ik het dan maar even noem, lineair gedacht wordt? Hè? Dus ik bedoel, je hebt een accu en die koop je en dan ga je mee rijden en that's it. Want je doet nu andere alternatieven aandragen. Dat daar als een soort van blinde vlek is, omdat het is nieuw natuurlijk.
Het is volledig nieuw en je zal er op een andere manier naar moeten kijken. Wil je de transitie succesvol maken?
Ja.
En dat gebeurt op het moment niet. Maar ik denk dat dat te maken heeft met diverse factoren.
Ja.
Kijk, als jij beleidsmedewerker bent bij een ministerie en je hebt een bepaalde taak meegekregen, dan ben je daar op druk genoeg mee, denk ik.
Ja.
En als je dan ook nog eens overkoepelend moet gaan denken, ja, dat valt niet mee.
Nee. Nee, precies. Dus
ik denk dat daar misschien wat meer interactie zou moeten plaatsvinden.
Ja.
En wat wij dan kunnen doen vanuit onze mogelijkheden, doen we dan ook wel. Dus we stellen het voor, we maken bepaalde plannen daarvoor. We overleggen het ook intern. Dus we zorgen wel dat het bekend wordt op die ministeries.
Ja.
Ja, de transitie die zal uiteindelijk wel vanuit die markt moeten komen als de overheid de juiste incentives geeft.
Ja, precies. En overheid moet er ook voor zorgen dat ze iemand hebben die als een soort linking pin tussen alle verschillende afdelingen onderdelen zit. Als een soort CD-prikker.
Als zij de transitie willen, zullen ze dat wel moeten doen. Ja, kijk, ze sturen hem, maar dan moet je hem ook goed sturen.
Ja.
Of je moet hem laten en dan moet je er niks aan doen.
Ja.
Dat mag voor mij ook, dat vind ik eigenlijk beter. Maar als ze dan wel wat doen, ja, dan moet je ook wel gewoon je verantwoordelijkheid nemen.
Oké, helder. Transitieplan. Daar hebben we volgens mij een heel klein beetje over gehad. Ik noem het het transitieplan die ik van Don heb opgestuurd gekregen.
Ja.
Ik heb er een hele samenvatting van gemaakt. Ik zat na 6 uur nog te lezen. Nee hoor, grapje. Wat staat erin in het transitieplan?
Nou, die zal ik wel oppakken, Klaas. Vind je dat goed?
Jij hebt hem geschreven dus.
Ja, ja goed hè.
Eigenlijk waar het op neerkomt is, een vrachtwagen heeft een capaciteit van 550 kilowatt.
Ja.
Nederland verbruikt ongeveer een 120 miljard kilowatt per jaar.
Ja.
Dus dat is behoorlijk veel. Als je 26.000 vrachtwagens zou gaan elektrificeren, die overdag produceren. Nou, een chauffeur begint zeg maar 's ochtends om 7 uur, rijdt, mag maximaal 9 uur per dag rijden.
Ja.
Dat zijn allemaal wetgeving en regelgeving. Dan staat hij nog 2-3 uur ergens te wachten. En als ze die dagen vol kunnen rijden, dan heb je niks aan die vrachtwagen. Maar zoals Klaas zei, staan ze vaak leeg. Dus ze hebben ook veel lege kilometers. Op dat moment kunnen zij die restcapaciteit, als ze dan een beetje bijladen, staan ze op 80%. Zouden zij vanaf 5 uur 's avonds of 6 uur 's avonds, als ze thuis zijn of ergens onderweg staan, kunnen inprikken in het net. En dan zouden ze tot 1 uur 's nachts, laten we zeggen, het net kunnen voeden.
Ja.
En dan vanaf die tijd ga je weer opslaan.
Mm-hmm.
Nou, dan heeft hij ongeveer 1 uurtje of 5 nodig om vol te worden en kan hetzelfde proces weer gaan draaien. Dus dat is eigenlijk wat wij hebben neergelegd.
Ja, precies, wat in het plan staat. Ja. Ja.
Maar wat de mensen zich niet realiseren, en ik heb het dan een jaar of wat geleden geschreven, is dat hoeveel stroom hebben we nou eigenlijk nodig in Nederland?
Ja, precies.
En voor wat voor mobiliteit hebben we dat nodig?
Ja.
Dat is heel eenvoudig gezegd, we hebben 9,1 miljoen huishoudens.
Ja.
We hebben 101,1 miljoen bestelbussen.
Ja.
140.000 zware vrachtwagens. We hebben 9 miljoen auto's.
Mm-hmm.
Het allemaal elektrisch.
Ja.
We hebben dus 550.000 jachten. Moet ook even elektrisch. We hebben tegen de 700.000 voertuigen in de landbouwsector.
Ja.
Nou, al die tractoren en combines enzovoort moeten ook allemaal elektrisch.
En vliegtuigen.
We hebben nog vliegtuigen. En maar dan hebben we nog één ding niet genoemd. Dat is de volledige industrie.
Ja.
Waarvan ik één voorbeeld zal geven. En dat is bijvoorbeeld, we hebben hier in Nieuwegein hebben we een broodfabriek. Daar staat dus een half van 100 meter. Daar gaat in het begin gaat er dus deeg in en dan komt het eind gebakken brood uit. Hij zegt, als ze die hier aansluiten op het elektriciteitsnetwerk van Nieuwegein, dan zit heel Nieuwegein in donker.
Ja.
En zoveel stroom heb ik dus nodig om dat dus te realiseren.
Ja.
Dat doen we nu op gas. Nou, als we dus naar alle industrietreinen, ook hier, gaan we in de rond te kijken. Als je al die bedrijven elektrisch moet maken. Ja, we hebben het al.
Ja, maar waterstof is toch hetgene wat bij de toekomst is. Trouwens, we hebben hier in de uitzending ook een keer gehad die gewoon rijden op, je mag geen lucht zeggen, want dan wordt hij boos op me nu. Ik moet zuurstof zeggen, O2. Waar je gewoon, bedoel, dat bestaat er ook, dat soort initiatieven.
Ja, maar het is niet te betalen.
Mm-hmm.
Het is gewoon niet te betalen.
Mm-hmm.
Dus dat je ook motoren moet hebben die dus de waterstof kunnen gebruiken.
Ja.
Nou, 1 vrachtwagen waterstof kost 750.000 euro.
Ja.
En wie kan dat betalen?
Ja. Maar even voor de toekomst, hè, Klaas. Maar ik snap je punt. Je punt is gemaakt. Maar nu even naar de toekomst. Want je zegt van ja, er moeten een aantal dingen moeten gebeuren. Een aantal dingen moeten bij elkaar ook gaan komen. Er zijn ook alternatieven beschikbaar. Er zijn ook steden die bezig zijn met vervoer, zeg maar kleine vervoer, logistiek, met kleinere vrachtwagentjes. Dus dat je in de buitengebieden, zeg maar, de verschillende vrachtwagens ontkoppelt, de voorraad in kleinere bestelbusjes zet. Moet wel iets groter zijn, anders krijg je een tsunami van bestelbusjes achter elkaar. Een combinatie van Picnic doet het ook wel een beetje. Albert Heijn, nou, heel voorzichtig. Jumbo, heel voorzichtig om de combinatie te maken met elkaar. Want dat kan allemaal helpen in de elektrificering daarin. Want heb je wat minder bewegingen nodig en kun je dat op die manier elektrisch laten rijden.
Ja, maar nou
ja geniaal goed idee. Hè? Je zit bij aan te kijken en je denkt, dat is een goed idee.
Nee.
Oh.
Want we hebben hier in Amsterdam, hebben we dus een hub.
Ja.
En die hub, zijn we dus een van de grootste in Nederland.
Mm-hmm.
En de bedoeling is dat de grote vrachtwagens daar komen,
ja,
gaan lossen. Mm-hmm. En dat ze dat overzetten in kleine elektrische vrachtwagentjes.
Ja.
Enzovoort. Prachtig. Maar wat zegt nu een investeerder? Als jij zo'n hub neerzet,
ja,
dan wil je toch wel dat die voor 30 jaar staat, hè?
Dat is handig voor je investering.
Nou, en ja, wat zegt nu de overheid?
Ja.
Wij moeten toch alles wel geëlektrificeerd hebben 2035, 2040, maar zeker, ja, voor 2050. Ja. Nou, allemaal prachtig. Maar wat is dan die loods nog waard?
Mm-hmm.
Niks, hè? Want er komt geen mens. En nu is het zo, die hub is nu open.
Ja.
Er wordt maar 10% van de capaciteit gebruikt.
Ja.
Maar 10%. Ze lijden verlies bij het leven. Dus iedere investeerder die dus in zo'n hub moet investeren, zoals, ja, jij nu zegt,
ja,
die gaat voor 2 keer op zijn hoofd krabben. Wat gaan we doen hier?
Ja.
Geld weggooien of doen we er echt daadwerkelijk wat mee?
Mm.
Nou, en dat is het grote probleem van hubs.
Moeten we geen beter planningssysteem hebben? Is dat niet een van de andere ingrediënten?
De ingrediënten zijn zoals het dan met VG2-plan.
Ja.
Zoals we nou hebben met biobrandstof, ja, de geleidelijke overgang daar naartoe.
Ja.
We hebben HVO 100. Dat is al 95% tot 99% schoon. Ja. We hebben dus bij de TNO in Delft een nieuwe ontwikkeling.
Ja.
Nou, dat moeten we ook gaan doen. Daar heb ik het ministerie mee naartoe genomen. Enzovoort. En we moeten niet halstarrig vasthouden aan 100% emissievrij.
Mm-hmm.
Nee, we moeten ook die tussen de 90% en de 100% moeten we ook gaan benutten.
Trapsgewijs.
En als wij dus de vrachtwagens vol heen en vol terug gaan brengen,
ja,
dan verdien ik daar meer mee in het CO2-uitstoot. Dan zou ik ze proberen allemaal elektrisch te maken.
Ja.
Dus als we daar de weg, de geleidelijkheid in gaan zetten, dan verdienen we veel meer,
ja,
aan de CO2 en natuurbehoud enzovoort. Dan staan we nu botweg zeggen, dit is de datumbom uitkijken en bekijk het maar. Want wat doet nou een gemeente als Amsterdam, toch de groenste gemeente in Nederland? Die hebben 46 vrachtwagens, vuilnisvrachtwagens gekocht.
Ja, precies.
Op diesel. Dat
is elektrisch waren.
Op diesel, meneer.
Oh, oké. Okay.
Want de elektrisch is te duur.
Ja.
En ten tweede, omdat ze de hele dag door zijn we die,
ja, die bewegingen.
Dan kost je verschrikkelijk veel stroom. Dus halverwege, ja, de dag,
ja,
leggen ze eruit.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Maar Klaas, help nou even. Want voordat dadelijk iedereen, zeg maar, meneer Teltje huilend naar deze uitzending zit te luisteren. Om dat te voorkomen. Je zegt een aantal ingrediënten. Don zegt een aantal ingrediënten. Wat is nou het ideale toekomstbeeld? Hoe ziet dat er voor jou uit? Het ideale toekomstbeeld en niet wat er nu moet gebeuren, maar hoe ziet dat eruit?
Dat is dus de huidige wet en regelgeving aanpassen als de emissievrije voertuigen. Dan moet er de Tweede Kamer komen enzovoort.
Ja.
Waarin ook ruimte geboden wordt, zeg maar, voor andere brandbare vloeistoffen.
Ja.
Die dus zijn een stuk schoner zijn.
Ja.
Want je moet zo rekenen dat moet, ja, ook weer bij de RDW. Moet dat natuurlijk in de wetgeving wordt opgenomen worden.
Mm-hmm.
Want als jij dus van 99% schoon bent. En je rijdt dan dus, zeg maar, de binnenstad van Utrecht in. Dan krijg je alsnog een bekeuring.
Ja.
Dus ook daarin moet dat veranderd worden. Al die kentekens moeten daarin opgenomen worden. Dat is natuurlijk een heidense klus.
Ja.
En dan praat ik nog niet eens over het buitenlandse. Want die krijgen geen bekeuring. Vanwege het feit dat ze kunnen het kenteken niet, ja, herkennen. Dus op die manier moeten we dus die stap gaan maken naar de geleidelijkheid.
Ja.
En vanuit die geleidelijkheid vandaan, ook met alle voorstellen die we nu, ja, zo'n randje van hebben laten zien.
Ja, ja.
Want het is vele malen ingewikkelder.
Ja, snap ik.
Nou, dus als we dat allemaal bij elkaar vegen, hebben we dus al een heel stuk schone stad.
Ja.
Als ik het zo stel. Maar ook schone wegen, ook de kleine binnensteden. Mm-hmm. Enzovoort. Kunnen we dus heel veel makkelijker financieren. Want de kleine ondernemer kan dat ook financieren. Enzovoort, enzovoort. En blijven de bedrijven en de economie bestaan.
Ja.
Als we dat niet hebben, dan houdt het op.
Ja.
De binnenscheepvaart ook, die hebben nog 1 jaar. En daarna moeten ze allemaal gesloopt worden. Moet gewoon gesloopt worden. Ja, het is te gek geworden. Maar.
Ja. En wanneer, ja, moet het gerealiseerd zijn? Realistisch gezien, 2040?
Nou,
2030,
er is nu al praten 35. Ze langs, maar na alle protesten mijnerzijds, praten ze nu ook al over 2050.
2050.
Ja, want iedereen gaat toch langzaamaan denken. Zouden we dat allemaal wel zo rigoureus doen?
Mm-hmm.
Want dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar
dat is het ook.
Wordt de stad er ook schoner van?
Ja.
Nou, net wat ik net gezegd heb.
Ja.
Nou, dat is ook nog maar de vraag.
Mm-hmm.
Met het eerste project is dat niet gelukt.
Nee.
Dus laten we dus niet proberen eerst de bedrijven om zeep te helpen, want dan ben je, nee, 100% schoon.
Ja.
Dat is een ding zeker is. Maar laten we even gaan kijken dat onze economie ook blijft staan.
Trapsgewijs.
Trapsgewijs.
Precies.
Dat moeten we doen.
Nog een aanvulling erop, Don?
Nou, ik denk dat hij het wel heel goed gezegd heeft.
Heel erg goed. Dus wat zijn de eerste stappen dan, nu?
Nou, laat ik het zo zeggen. Don en ik hebben veel op papier gezet.
Ja.
Ik heb zelf 17 jaar boeken over transport geschreven.
Ja.
Ik heb 1 cursus geschreven over code 95 en 2,5 jaar les gegeven in Turkije.
Ja.
Ik wil maar 1 ding zeggen. Mijn laatste boek die ik ga schrijven. En dan wil ik dat het een waardevolle transitie is. In de transport.
En dat is de titel van het boek.
De titel van het boek? Dat weet ik nog niet.
Nou, dit misschien wat je nu zegt.
Ja. Ja. Op die manier moet het verleden niet vergeten. Ja. En dat moet je gebruiken, die wijsheid naar de toekomst.
Ja. Ja.
Als je dat niet doet, houdt het op.
Nee, precies.
Niet de feiten wegdraaien, zoals er nu heel vaak gebeurt.
Ja.
Nee, de feiten moet je meenemen, want dat speelt onder de mensen.
Ja, ja. Heel goed. Don, hoe gaan we het aanpakken nu? Even praktisch gezien. Ik heb een klein vrachtwagenbedrijfje, misschien ben ik 1 pitter. En ik zit hiernaar te luisteren. En dan denk ik, is allemaal heel interessant. Het is ook een beetje ver van mijn bedshow. Al wat dat ene nieuwe andere businessmodel, die klinkt wel weer interessant genoeg. Waar kan ik hiermee als,
ja, ik denk dat
als bedrijf?
Dat dat nog een beetje lastig is.
Ja.
Laat me zeggen, om als klein bedrijf de Tennet op te bellen en te zeggen dat je hun net wil gaan balanceren.
Ja, precies. Ik heb een goed idee.
Dus daar zal wat in de collectiviteit moeten plaatsvinden.
Ja.
Maar wat wij vanuit onze kant wel kunnen doen, en daar zijn we ook mee bezig, is te zorgen dat er goede digitalisering komt. Dus dat we uiteindelijk gaan zorgen dat onze leden die leegrijkilometers betaald gaan krijgen.
Ja.
Ja, en we moeten gewoon naar een waardevolle transitie. Dus wat Klaas zegt, heeft hij helemaal gelijk in. Dat kunnen alternatieve brandstoffen zijn. Op het moment dat die vrachtwagen al 90% uitgenut wordt in plaats van nu die 60%. Ja, dan ziet het er al een stuk beter uit. En dan wordt het ook een ander verdienmodel.
Ja.
En dan kunnen ze ook eerder een transitie maken die, laten we zeggen, een hogere investering rechtvaardigt.
Ja. Ja. Als jij nog eigen vrachtwagens had gehad, zou je dat ook zo hebben gedaan?
Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Als ik eigen vrachtwagens had gehad, dat had afgang, ligt helemaal aan welk werk je zit. Klaas, ja. Er zijn 17 deelsectoren.
Ja, dat is ook zo.
En ja, als je in domestic distribution zit, dus je doet een nationale distributie, dan denk ik dat het wel een hele interessante is. Dan had ik het misschien ook wel gedaan. Voor het internationale wegtransport denk ik dat er andere mogelijkheden zijn. En dan denk ik aan een LNG of aan alternatieven voor diesel. Daar is elektrisch nog niet haalbaar, zeg maar.
Nee.
In die 9 rijuren die je hebt per dag als jij naar Spanje toe moet rijden. En jij maakt 450 kilometer, moet je gaan pauzeren. Ja, dan duurt het best lang voordat je er bent, zeg maar.
Ja, ja.
Want het
precies.
Opladen duurt ook behoorlijk lang. Er komen wel steeds betere opladers. Alleen het nadeel weer van een veel betere oplader met veel meer capaciteit die je dan in jouw batterij blaast, betekent ook weer dat de levensduur van je batterij hier naar achter gaat.
Ja.
Ja, dus dat zijn allemaal afwegingen die mensen moeten maken. Maar dat is nog niet zo makkelijk, zeg maar.
Nee, nee. Wat heb ik eraan, Klaas, als ondernemer? Wat kan ik nu doen?
Wat kan een ondernemer momenteel zeggen tegen de verladers en de consumenten?
Ja.
Moet rekenen, en die ondernemer die stelt zich een supermarkt voor.
Ja.
Niet?
Ja.
En dan zeggen ze in de supermarkt, u grijpt mis als er geen transport meer is.
Ja.
Weet je hoe vrouwen chagrijnig worden als ze een bepaald product wat ze willen hebben en er is niks, want er is geen transport meer.
Ik zou de supermarkt mijden op dat moment. Ja.
Dan
ga
moet
door.
Je toch ergens je boodschap halen.
Ja.
Dus. Ja. We moeten hard werken aan de toekomst en alle kennis bij elkaar zetten.
Ja.
En niet de partijbelangetjes nastreven. Nee, we moeten zeggen, we staan voor een serieus probleem. En dan moeten we zien op te lossen.
Ja.
En dat is niet alleen maar geld op te lossen. Maar het is ook wat ik gezegd heb. Hoop geven aan die ondernemers. En dat zijn dan niet de ondernemers alleen nog in de transportsector. Maar ook de verladers en de opdrachtgevers enzovoort enzovoort. Toeleveranciers enzovoort. Want die zien natuurlijk hun product ook niet meer gesleten worden.
Nee.
Want er wordt geen afname meer gedaan.
Mm-hmm.
Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenbanden.
Ja.
Nou, als er heel weinig besteld wordt, gaan de bandenboeren ook failliet. Enzovoort, enzovoort. Dus dan moeten we heel duidelijk zeggen, jongens. Je grijpt mis
ja.
als er geen transport meer is.
Nee.
En dat is ook eens laten.
Ik heb het gehoord. Don, laatste statement, oproep.
Ja, oproep. Ik denk dat het voor ons van belang is dat wij in de aankomende gesprekken met het ministerie, met de overheid, goed onze standpunten voor tafel krijgen. En dat we uiteindelijk kunnen zorgen voor onze leden dat er een betrouwbare en duurzame toekomst komt te staan.
Ja, oké, dankjewel. Mooi en interessant onderwerp. Dank jullie wel. Het geeft ook inzicht. Andere kant zou kunnen helpen, zeg maar, dat de batterijen en de accu's gewoon langer, qua technologie, langer mee kunnen gaan. Ik denk dat dat ook zou kunnen helpen in de gesprekken die jullie voeren. Sterkte met het doorvoeren van jullie plannen en het transitieplan in de nabije toekomst. En we houden jullie in de gaten. Don, dankjewel. Klaas, dankjewel.
Graag gedaan. En weer bedankt voor de zendtijd.
Ja, dank je.
Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.